is. En komend uur praat ik met Alicia Gesinska. Zij is schrijver, filosoof en televisiepresentator. Dochter van Poolse migranten die het communisme ontvluchten. Alicia was 7 tijdens die vlucht. Later raakte zij vanzelfsprekend gefascineerd door het begrip vrijheid. Schreef een geprezen boek, De Verovering van de Vrijheid. Ook schreef ze een aantal jaar later een roman, Een Soort van Liefde. En ze werd een BV, een bekende Vlaming, als presentator van het programma Wanderlust, waarin ze de grote levensvragen bespreekt met beroemdheden als Theodore Dalrymple, Usain Doer en vele anderen. Een nieuw boek is verschenen, Thuis in Muziek, en daarin verdiept ze zich als denker in het thema van de muziek. Onder meer de vraag of muziek je tot een beter mens kan maken. Alicia Gesinska, geboren in 1981 in Polen, woonde inmiddels in de Verenigde Staten, was even terug in Polen, woont weer in België en geldt als een van de meest toonaangevende filosofen van de Lage Landen. Hartelijk welkom.
Dank je wel.
We gaan het hebben over het denken, over het voelen en gewoon over het zijn. Laten we met het laatste maar beginnen, met het zijn.
Ja.
Geboren en getogen nog onder het communisme. Dat fascineert mij enorm. Dat je opgroeit in een gedachte, in een ideaal.
In een verstikkend droom. Ideaal.
In een utopie eigenlijk.
In een heel beklemmend klimaat. In een klimaat dat zo zwaar woog op de schouders van mijn ouders, dat ze besloten om daar weg te gaan. En ook al heb ik geen slechte herinneringen aan Polen, ik ben er nooit ongelukkig geweest. Als ik terugkijk naar mijn leven, en zeker naar mijn vader, dan kan ik niet anders dan dat gewicht nog altijd soms te voelen van dat communisme. Dus dat communisme heeft mij tot op vandaag getekend in een zekere zin.
Wat is dat gewicht van het communisme? Waar bestaat dat uit?
Het besef wat het is om onvrij te zijn en niet het leven kunnen leiden dat je wil. Nu wil ik niet zeggen dat het hier altijd kan, of dat je, als je in een kapitalistisch systeem leeft, dat alles kan. Maar het communistisch systeem, dat knaagt niet alleen maar, dat is niet enkel een politiek systeem, dat knaagt aan uw ziel, aan uw mens zijn, aan uw ontplooiing, op alle facetten. En de vlucht, ik begrijp de moedige vlucht van mijn ouders om daar weg te gaan. Want soms krijg ik wel de vraag van, kom aan, er was toch geen oorlog en er zijn zoveel mensen gebleven, dus waarom zijn ze eigenlijk gevlucht? Maar dat is een vraag die komt echt van westerlingen die echt niet beseffen hoe diep
dat is. Een vraag van onwetendheid.
Ja, onwetendheid.
Me.
Dat mensen die soms niet beseffen hoe het communistisch systeem aan uw ziel kan knagen.
Juist omdat het een utopie is, juist omdat het belooft dat iedereen gelukkig zal zijn, dat er een eindstation is, het moment dat alles spijs en vrees zal zijn, daarom juist knaagt het aan de vrijheid van het individu. En daarom juist belemmert het geluk.
Ja, en ook het verkeerde begrip van wat gelijkheid is, verkeerd begrip van wat vrijheid is, en maar één begrip. En iedereen moet één begrip volgen. En als je niet in dat harnas past, zoals mijn vader daar niet in paste, dan wordt het onleefbaar. Kijk, mijn beide ouders waren ingenieur en we leefden in een flat, in een communistische blok van 24 vierkante meter. Mijn ouders hadden 3 dochters. En er was geen mogelijkheid dat je je opwerkt, dat je spaart, dat je beter werkt en dat je later elders gaat wonen. Nee, dat was jou toegewezen. Daar ga je wonen, daar ga je leven en daar zul je sterven.
Maar nu hebben we het over de volwassen analyse van een filosoof van het communisme. Maar het beeld van een kind, want jij was een kind, een meisje van 5, 6. Wat voor herinneringen heb je dan aan Polen onder het communisme?
Maar eigenlijk niet zoveel slechte herinneringen. Omdat ik het systeem, zoals je net zegt, niet begreep als kind. Ik denk dat ik veel meer heb beseft en veel meer vragen heb gesteld toen wij verhuisd waren naar België, naar het Vrije Westen. Want dat is wat de belofte was. Dat is wat mijn vader altijd ons beloofde. Van, we gaan weg, want we gaan naar een betere plek, naar het Vrije Westen. En dan kom je in dat Vrije Westen. En dan ben je aan de onderkant van de sociale ladder. We leefden de eerste maanden in het klein kasteeltje in Brussel. Dat is een asielcentrum. En dan sta je daar naar die vrijheid te kijken. En dan begrijp je er niks meer van als kind. Van, vrijheid betekent zeker geen blijheid. En je in een vrije ruimte begeven brengt helemaal geen geluk met zich mee. Dus ik denk dat de echte vragen en ook ongelukkig zijn in het Westen is ontstaan.
Omdat je in dat asielzoekerscentrum belemmerd was in een beloofde vrije wereld. Omdat je eigenlijk niet zoveel kon. Je kon niet veel betalen. Je kon niet naar veel plekken toe. Terwijl iedereen had gezegd, we reizen naar de vrijheid. En dan ben je daar en dan is het juist een beklemmende omgeving.
Ja, omdat vrijheid meer is dan gewoon de afwezigheid van bepaalde belemmeringen en restricties. Vrijheid vraagt veel meer om vrij te kunnen zijn. Daar gaat eigenlijk Hans het boek over de verovering van de vrijheid. Dat vrijheid meer is dan die afwezigheid.
En vrijheid is niet dat het hek gebroken is en er niks je belemmert. Vrijheid is ook dat je de middelen hebt om te doen wat je wilt doen.
Ja, het is een zelfmeesterschap of een meesterschap of een kunnen. Iets, en niet gewoon een mogen. Wat heb je aan dat je mag dingen kopen, dat je mag overal gaan wonen. Als je geen geld hebt om iets te kopen, als je geen geld hebt om mooi te gaan wonen, dan ben je niets met het mogen. Je moet ook kunnen hebben. Dus echte vrijheid zit niet enkel in het mogen, maar ook in het kunnen. En, maar ook dat besefte ik niet meteen als 7-jarig meisje in België. Maar toen kwamen de eerste vragen. Toen klopte iets niet. Van wat is nu de vrijheid? Waarom zitten we hier? En die vragen zijn pas doorgebroken als ik filosofie studeerde. En dan dacht ik, nu ga ik echte antwoorden gaan zoeken. En dan maar heel veel filosofie lezen.
Maar dat thema, dat interesseerde je vanuit die jeugd. En later werd het als filosoof jouw onderwerp. De vrijheid, de positieve en negatieve vrijheid noem je dat. De vrijheid, gaat het over het wegnemen van de belemmeringen? Of gaat het om het geven van de middelen?
Ja, dus de negatieve en positieve vrijheid. Negatieve valt samen met het mogen. Gewoon afwezigheid van belemmeringen. En positieve vrijheid met het kunnen. En het zijn niet mijn termen. Het zijn termen die al bestaan in de filosofie, allang. Maar wat mij wel opviel, dat heel veel mensen de negatieve vrijheid verdedigen. Vandaag de dag en in het algemeen de laatste 50 jaar. En ja, dat vond ik mindblowing als ik dat terug las. Mij leek het zo evident dat het de positieve vrijheid is waar een samenleving op moet inzetten. Want anders is de vrijheid maar een valse belofte voor zoveel mensen in de samenleving. Hoe kan je nu tegen een analfabeet zeggen, hey man, je bent vrij om te lezen. Ja, pech dat je het niet kunt, hè, maar dat kan toch niet. En ik denk als je vrijheid als een kunnen ziet, dan ga je veel meer onvrijheden zien. Dan opent het ook de ogen om onvrijheden te zien van anderen. En ik denk als je een vrijheidsstrijder bent of je wilt zo genoemd worden, dan ben je niet enkel bezig met je eigen vrijheid, maar ook met de vrijheid van anderen. Want ik denk dat het heel belangrijk is in een samenleving dat vrijheid is iets wat we samen hebben en niet ten koste van elkaar.
Vrijheid is ook een handeling. Vrijheid is ook iets dat je moet actief moet nastreven. Dat bestaat niet alleen aan het vragen aan anderen om uit de weg te gaan of aan de overheid om van je rug af te komen.
Precies.
Met hun betutteling. Ja. Mm-hmm. Laten we hier straks op doorgaan. Maar eerst terug naar die vlucht. Want je zei, mijn vader paste niet in dat systeem. Je vader die koos om naar België te gaan. Onder het voorwendsel van een vakantie naar Frankrijk wist hij het land uit te komen. Mm-hmm. Met iets te veel koffers. En ineens waren jullie daar in België. Toch heb je zijn hele leven een moeilijke relatie met je vader gehouden.
Ja.
Een heel ingewikkelde band, als ik het zo
lees.
Ja,
ik heb heel lang een hekel gehad aan hem. En ik had graag een andere vader gehad in mijn jeugd. Omdat het gewoon zo'n moeilijke man was. Die vocht met zijn eigen demonen. En ik begreep dat ook allemaal niet als kind. Het is pas mijn volwassen worden en misschien pas zelfs op een veel te laat moment als hij ziek werd. Mijn vader heeft pancreaskanker gekregen 8 jaar geleden. En dan was er nog maar heel weinig tijd over. En dan pas heb ik veel dingen beseft van zijn moedigheid en wat voor een moeilijk leven hij ook had. Opeens moesten wij heel snel naar elkaar toe groeien. En nu als ik erop terugkijk, is er toch veel tijd verloren gegaan. Dus ik ben om mijn relatie kon veel beter zijn. Ik kan het niet meer beter maken.
Je omschrijft hem als een tv-verslaafde. ja, eigenlijk om het oneerbiedig te zeggen, als een lamzak.
Als dat een man was hij ook met momenten.
Die de hele dag tv zat te kijken. Met chirurgische precisie om de inhoud heen septen.
Ja, dat was hij ook. Dat is een deel van hem, een aspect van hem geweest. Hij kon zich terugtrekken van de wereld, in zijn zetel kruipen met zijn grote koptelefoon naar een Poolse serie kijken of naar iets onnozel. En niet genoeg met ons zijn, niet in het leven staan, in zijn eigen wereld leven. Ik kon daar zo... aan gergers zijn. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja... Het werd hem misschien ook allemaal te veel. En hij vocht met zijn eigen, had zijn eigen strijd dat hij voerde innerlijk. Dus ik denk dat ik heel streng voor hem ben geweest. Wat niet wegneemt dat hij ook heel lui was met momenten. En alles uitstelde naar de dag van morgen. En ik heb zijn genen, dus ik...
Je bent ook bang dat het in jezelf zit.
Het zit in mij.
Lijkt me toch niet. Hoeveel boeken heb je nu al geschreven?
Maar dat is net het gevecht tegen om niet te worden wat in mij zit.
Maar je deed zelf je tv al weg lang voordat dat hip werd. Je hebt er volgens mij nog steeds geen televisieabonnement.
Ja.
Je staat bij geen enkele kabelmaatschappij in België ingeschreven.
Mm-hmm.
Maar dan het noodlot weet je toch te vinden, want nu ben je zelf televisiemaker.
Ja, maar ik heb geen enkele keer naar het programma zelf gekeken.
Je maakt het, maar je kijkt er zelf niet naar. Uit angst om toch ook je vader te worden met die televisie.
Nee, dat is meer omdat ik mezelf ook niet graag op beeld zie.
Okay.
Dat is het dan. De angst voor in luiheid te verzanden en mijn tijd te verlummelen zit wel heel diep in mij. Ik probeer constant iets te doen en ook mijn leven ergens te verantwoorden. En ook, dat heeft ook te maken met mijn vader zijn dood. Toen mijn vader gestorven was, dacht ik van... Ja, wat als ik zou moeten gaan? Waarom wil ik leven? Waarom leef ik eigenlijk graag? Wat wil ik nog doen? Want mijn tijd wordt ook alsmaar korter. En ik wil niet meer de dingen uitstellen. En ik denk dat dit een soort motor is geworden van... ik moet dingen doen, ik moet het doen. Als ik iets vandaag kan doen, wil ik het nog vandaag doen.
Om niet later, zoals je vader, te hoeven kijken naar een leven dat niet geleefd is.
Ja.
Een man die kwam in dat land waar hij van gedroomd had... om er vervolgens naar de Poolse televisie te blijven kijken.
Ja. Ja.
Hij heeft eigenlijk die vlucht mentaal niet overleefd. Niet kunnen maken. Hij heeft niet kunnen aarden in zijn nieuwe land.
Ja, toch niet volledig. Heeft zich toch nooit echt ten volle thuis kunnen voelen. In Vlaanderen heeft het wel geprobeerd. Maar het is nooit een echt thuis geworden. Maar terugkeren was voor hem ook nooit een optie geweest. Of nooit een verlangen.
Hij zat tussen twee landen in, ergens.
Ja. Ja.
Ergens in de satelliet. Hoe zit dat met jou? Want jouw favoriete lied, schrijf je in je nieuwe boek, is Der Wanderer van Schubert.
Ja, dat lied betekent heel veel voor mij. Maar de vraag waar ik thuis hoor, dat is een heel moeilijke vraag voor mij. Het is ook een vraag die ik als dat 7-jarig meisje constant heb gekregen van mensen. Hé, van waar kom je? Van waar kom je? En ook, die vraag is zo onschuldig. Maar het feit dat je constant de vraag krijgt, van waar kom je, weet je dat het niet van hier is. Dat hij toch van elders komt. En de vraag van, ga je terug? Die is ook onschuldig. Maar dan denk je van, ga ik terug? Ja, van waar kom ik? Dat zijn zware vragen voor een 7-jarige. En hoor ik hier wel thuis? En waar hoor ik dan thuis? En dan heb ik heel lang gedacht van, oké, ik hoor thuis in Polen. Maar als ik 14 jaar was ongeveer, 13, 14, zijn we de eerste keer teruggegaan naar Polen. En dan dacht ik, yes, nu gaat het gebeuren. Nu ga ik me thuis voelen. En ik was daar dan... En het gebeurde niet. Wat nog erger maakte, mijn ouders parkeerden mijn grootouders in een klein dorpje. En we hadden Belgische nummerplaten. En de kinderen van het dorp kwamen kijken. En ze vroegen, hé, van waar komen jullie? En gaan jullie terug? En dan was ze van, ik ga dus nooit meer met de plek samenvallen. En het, ja, als ik in Polen ben, mis ik België. Als ik in België ben, mis ik Polen. Ik kan zelfs nu in Polen zijn en Polen missen. En in België zijn en België missen. Het is allemaal heel troebel.
Je bent ook nog in Amerika geweest. Daar heb je ook nog gedoseerd en gewerkt.
Ja, en dan dacht ik, daar ga ik het antwoord vinden waar ik thuis hoor. En dan werd het alleen nog maar moeilijker. Wat wel, toen ik... ik was op een conferentie uitgenodigd in Europa. En ik nam het vliegtuig. in Newark, in New York. En ik wou tweeten van ik ga naar huis, naar Europa. En dan voelde zo slecht aan. Ik heb het direct gewist. Want ik dacht, nee, mijn thuis is nu waar mijn kinderen zijn. En nu mijn kinderen en man in Amerika wonen, is mijn thuis in Amerika. Opeens werd het thuis daar waar zij zijn.
Thuis is waar de mensen van wie je houdt zijn. Dat is dan de definitie.
Ja.
Dat is een mooie definitie, toch? Waarom zou je aan een land of een natie of een systeem gebonden zijn? Je moet gebonden zijn door liefde, lijkt me.
Ja, dat is mooi, maar en dat is het hoe het ook voor mij is. Maar mensen rondom mij voelen constant liefde voor hun natie en de plek waar zij behoren. En ik vind het ook een belangrijke liefde om van de plek te houden waar je woont en waar je bent. Zolang dat die liefde niet doorslaat in een soort versmachting van die plek. Dus het is een mooie liefde. En het is belangrijk als mens om je thuis te kunnen voelen op een plek. Wij hunkeren daar allemaal in een of andere vorm naar. Want we richten ons huis in, we willen thuiskomen, we willen rustig hebben, we creëren die plek. Het is niet eenderd waar dat we ons goed voelen. Dus het is een hunkering die herkenbaar is, maar die voor sommigen veel evidenter is om zich thuis te voelen. Die moeten maar al zijn van, oké, ik voel mij thuis. En voor mij is het altijd zo'n strijd dat ik iets ontbreek. Als ik ergens ben, ontbreek ik nog iets anders. Het is alsof dat mijn ziel in tweeën is gekapt en een ander deel zegt, nee, ik ontbreek iets. Een aanhoudende gemis, een aanhoudende melancholie. Dat ik soms moet zeggen, stop nu. Voel je eens thuis, nu. Maar zo gaat het.
Is dat nooit helemaal opgelost zal worden? Je zei net dat je altijd moet werken. Altijd jezelf moet dwingen om de ledigheid te lijf te gaan. Je schreef een essay waarin je onder meer schreef over B.B. King. Wanneer die geprezen werd, zei, one can always do better. Ook al was hij de beste bluesgitarist van zijn tijd. En dat is voor jou dan een voorbeeld. Altijd verder gaan, altijd streven, altijd reiken.
Als het niet begrepen wordt dat het streven is om te streven of beter worden om puur de likes ergens de top te geraken en dat je nooit voldoening krijgt met wat je bereikt. Want dat is niet wat ik wil. Je moet dankbaar zijn, count your blessings. Dus het gaat er niet om dat je met een ontevredenheid moet leven of dat je moet streven naar meer geld of meer likes of meer populariteit. Het gaat erom dat als mens dat je een potentieel hebt en dat je kan ontwikkelen. Dat is wat ons tot mens maakt, dat wij een potentieel hebben. En wij die zal wel honing moeten maken. Maar wij als mens kunnen dingen doen. Wij kunnen beter zijn voor elkaar. En wij kunnen beter zijn door kleine dingen, door je hand uit te reiken naar iemand, door te glimlachen naar iemand. Dus je kan beter doen op een heel bescheiden manier. Dat hoeft niet allemaal met de grote vonken zijn. En mij gaat het om je potentieel aan te spreken. Niet zozeer om rijk te worden of zo. Nee, zelfs helemaal niet in die richting van populair of wat dan ook. Het gaat op een moreel vlak. Dat je als mens goed kan proberen zijn en beter
boven jezelf uitstijgen. Er zijn ook filosofen die exact het omgekeerde betogen in boeken. Wat een paradox is, want waarom schrijf je dat boek dan? Maar bijvoorbeeld Bas Haring, toch niet de minste, had een pleidooi voor de luiheid, voor een niet-ambitieus leven.
Ik vind dat een verschrikkelijk boek. Ik vind dat een verschrikkelijk pleidooi. En ik vind het nog verschrikkelijker dat die mens niet volgens zijn eigen woorden leeft. Hoe kan je tegen de mensheid rondom u zeggen, doe vooral niks of doe weinig of het is prima als er op het einde van je leven gaat gezegd worden, eigenlijk weten we niks van haar. Ze at misschien graag Babi Goring. En ze heeft gans haar leven patience gespeeld. Het is even goed. Nee, dat is niet een goed leven. Dat is niet een goed mens. Iemand die zich van de mensheid onttrekt en gans zijn leven patience speelt. Je kan beter doen voor je medemens. Er zijn mensen die dat is niet de essentie van mens zijn. En ik vind als een filosoof niet volgens zijn eigen standaarden leeft, dan ik vind dat wrang. Ik heb daar een probleem mee. Ik vind dat ondertussen,
iemand die de luiheid preekt en intussen wel door het hele land lezingen geeft en boeken erover schrijft.
Ja, ik vind dat raar. Ja, ik vind dat. Dan leef je toch niet volgens je eigen theorie. tegen iedereen van in het land zeggen, doe vooral niks en ondertussen de wereld veroveren.
Je had ook het begrip akrasia aan. Een begrip dat al in de Griekse oudheid werd gebezigd. Dat geldt eigenlijk voor niet in je eigen belang handelen. Of door luiheid niet doen wat je wil doen. Jezelf in de weg staan. Jezelf het blok aan eigen been zijn. Het is een vrij complex begrip, maar heel mooi. Hoe zou jij akrasia omschrijven?
Ja, het is hoe je het omschreven hebt. Zo kan je het perfect beschrijven. Ja.
Niet iets waar je zelf volgens mij last van hebt, wel iets waar je angst voor hebt. Waarom moet het bij jou via het denken en via het woord? Waarom is dat het toneel waar jouw ambities zich naartoe vertalen?
Ik weet niet of ik op een dag ben gaan zitten en gedacht heb, tja, hoe ga ik mijn ambities invullen? Het is blijkbaar dat ik mijn woorden mij uitdruk. En als ik mijn gedachten neerschrijf, dan orden ik mijn gedachten. Dan kan ik beter zien wat ik denk. En dan houdt het meer steek, want wij voelen intuïtief dingen aan. Maar het is pas als je ze in woorden en structureel op papier neerzet, dat je kan terugkijken en zien of het steek houdt wat je aan het zeggen bent. Voor een filosoof is het heel belangrijk dat hij of zij de gedachten neerpent en de begrippen helder stelt en duidelijk maakt wat hij denkt. Dus het is mijn tool om mij verstaanbaar te maken. En ik hou van taal. Ik hou om mij in taal uit te drukken. En dan kan je tot de essentie komen waar de dingen om gaan. Het is hoe ik de wereld begrijp. Ik begrijp de wereld grotendeels ook talig. Taal helpt mij om de dingen te begrijpen en de dingen scherp te stellen.
Is er een moment geweest in jouw bestaan dat het denken het op deze manier zijn intrede deed? Dat je daardoor ineens gegrepen werd door de wereld van de filosofie en de gedachten?
Of dat er een moment was dat ik...
Dat je filosofieboeken ging lezen of dat je ineens dacht, hey, dit is een beroep, dit is een toekomst, dit wil ik gaan doen. Hoe gaat zoiets?
Goeie vraag, want ik denk niet dat ik er een moment had van, aha, dit is het en nu word ik het. Het is toen ik ben beginnen studeren, ik bedoel aan filosofie. Toen, op dat moment, toen ik me inschreef, was ik nog niet eens van plan om te doctoreren of daar een toekomst in te bouwen. Want ik denk niet dat ik zelfs besefte dat het kon. Ten volle kon. Maar ja, hoe meer dat ik het deed, hoe meer dat ik ergens rust vond en dacht, ja, dit is het. Ik was een heel onrustig mens. Ik ben het waarschijnlijk nog altijd. Maar bij filosofie kwamen sommige stukjes samen. En dan dacht ik van, ik voelde mij normaler of minder abnormaal misschien.
Je voelde je ineens niet een buitenstaander in de wereld van het denken en het woord.
Ja, misschien zo. Ja.
Toch een soort thuiskomen.
Ja, precies. Ja. En dus dacht ik, dit is mijn weg. Dus opeens belandde ik op die weg en dacht ik, ja, dit is een goede weg. Die ga ik verder nemen.
Je hebt ook een roman geschreven die ging over de liefde, over de verschillende vormen van liefde die daar zijn. Daarin kwam onder meer ook een vader-dochterrelatie voor, waarin de dochter voelde dat ze belemmerd werd door de mentale aanwezigheid van de vader in haar leven. Alsof ze eigenlijk veroordeeld was tot het volgen van het voorbeeld van die vader. Is daar je eigen bestaan in de roman geslopen? Is dat iets dat je hebt ervaren in je persoonlijk leven van, goh, die vader zit er weer?
Ik zit in al mijn personages. Dus zowel in die dochter als in die vader, als in de minnares, zal ik ze nu noemen. Ik zit in al mijn personages en ik ben geen enkele van mijn personages. Dus ik ben ook niet de personage Elisabeth dat afscheid neemt van haar vader of afscheid heeft genomen van haar vader. En haar vader... En haar relatie met haar vader is volledig anders dan mijn relatie. Zij hield niet van haar vader. Zij wou niet van haar vader houden. En ze leert hem kennen eigenlijk na de dood. Tegenover, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik me van mijn vader niet wou houden. Ik vond het gewoon een moeilijke man om van te houden. Maar ik heb wel altijd van hem gehouden. En ik denk niet dat ik hem pas na, mijn eigen vader, pas na de dood heb leren kennen. Ik denk dat ik mijn vader pas na zijn dood ten volle heb leren waarderen. En hem ten volle pas de moed inzag. Wat een moedige man dat het was. Dus het vollere plaatje heb gezien. Maar er zijn zoveel meer verschillen tussen mij en Elisabeth dan gelijkenissen.
Heeft jouw vader jou in de liefde belemmerd?
Nee.
Dat niet?
Nee. Nee, maar wat wel is dat mijn vader een heel koud kon ook overkomen. En hij was heel getroubleerd. En getraumatiseerd in mate door zijn eigen moeder. En dan dacht ik, ik wil niet het gewicht van mijn slechte relatie met mijn ouders overdragen op mijn kinderen. En dat is wel een les dat ik soms luid op tegen mezelf zeg. Moeder zijnde. Dat als ik minder goede momenten heb met mijn bijvoorbeeld moeder nu, dan probeer ik dat de kinderen daar niet onder te hoeven lijden.
Een van de thema's in die roman was ook weer de vrijheid. Of je in de liefde het wel bepaalt of dat het gewoon een gegeven is. Of je wel kiest op wie je verliefd wordt, van wie je houdt. Of dat het gewoon een voldongen feit is waar je maar mee om moet leren gaan. Toch weer die vrijheid. Maar wel een hele mooie vraag.
Ja.
Of dat een keuze is, of je daarin het beste van jezelf kunt maken. Of het dan nog wel liefde is, of dat je bent overgeleverd aan iets dat krachtiger is dan jijzelf.
Ik denk dat we veel minder te kiezen hebben dan we denken dat we te kiezen hebben in de liefde.
We zijn niet vrij.
Veel minder dan we denken, zou ik om te beginnen zeggen. En misschien soms helemaal niet.
Is het dan wel liefde als het niet in vrijheid geboren is?
Ik zou niet weten waarom het geen liefde zou kunnen zijn, omdat het niet in vrijheid. Het is ook niet uit de dwang. Dus mocht het dan nog uit dwang zijn, dan kunnen we de vraag stellen. Maar wat als er iemand voor jou staat en je voelt je aangetrokken? Is dit onvrijheid? Het is niet omdat je liefde voelt dat je direct verplicht wordt tot bepaalde handelingen. Het is nog altijd jij die kan reageren hoe je met een bepaalde liefde omgaat.
Toch die discipline weer?
Ja, je mag het discipline noemen, maar het is. Ik denk dat er is minder keuze dan we zouden denken. Hoe we met de liefde omgaan, is ook misschien niet een volledige vrijheid. Maar het is niet omdat dat het niet een volledige vrijheid is, dat het ook geen liefde is. Ja, ja, het is gewoon een heel complex gegeven eigenlijk, liefde. En hoe langer ik erover praat, hoe mysterieuzer ik het terug dan begin te vinden. En het wordt vaak gewoon gereduceerd tot iets simpels. Maar eigenlijk is het iets heel complex. Want ook de liefde, het is niet dat je liefde voelt voor iemand en dat het een permanent gevoel is van liefde. Het is zelfs geen, het is alles behalve een statisch gevoel. Het is een gevoel dat uitdeint en inkrimpt en kan weggaan en oneindig worden. En soms gaan zelfs de twee tegenovergestelde gevoelens samen. Het is iets heel, heel ongrijpbaar.
Charles Aznavour, die ons vandaag ontvallen is, die zong dat zo mooi. Dat is een lied dat daarover gaat. Dan zegt hij, de liefde is als een dag en die gaat ook weer weg. Dat vond ik mooi, omdat dat je als een dag voorbij is, ja, dan kan je er wel aan trekken om hem terug te halen, maar die komt niet meer terug. En dat het dus eigenlijk een gegeven is waar je aan moet onderwerpen. Het is er of het is er niet.
Ja, en tegelijkertijd, als die dag geweest is, zal die altijd geweest zijn.
Die zal nooit meer niet bestaan, die dag. Laten we luisteren naar Aznavour, ook als kleine hommage. L'amour, c'est comme un jour.
L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour, œil en ripaille. Et de pluie en bataille, l'amour c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour. Comme un jour, ça s'en va, mon amour. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour, ça s'en va, ça s'en va. L'amour, c'est comme un jour d'un infini sourire du visage d'un. Ça s'en va, mon amour.
Charles Aznavour, overleden op 94-jarige leeftijd. Hij was nog volop bezig. Hij trad nog op, hij kwam nog op televisie. Hij heeft een mooi lang leven gehad en nu niet meer. Alicja Gesinska zit tegenover me. Zij is filosoof, geboren in Polen, woonachtig in België. En ze heeft een nieuw boek, Thuis in muziek, een oefening in menselijkheid. Alicja, je bent een groot liefhebber van muziek. Onder meer van Poolse componisten als uiteraard Chopin en vele anderen. En nu buig je als denker over dat thema van de muziek onder meer de vraag... Maakt muziek ons tot een beter mens?
Mm-hmm.
Waarom zou dat zo moeten zijn eigenlijk?
Ik zeg niet dat het zo zou moeten zijn. Maar ik stel de vraag. Omdat mij de vraag interesseert wat muziek met ons doet. Muziek is nu een onderdeel van ons mens zijn. Mensen maken muziek. En ik wou ook onderzoeken in hoeverre muziek ook de mens maakt. En wat doet nu muziek met de mensen? En waarom maken we muziek? En daar is dieper bij bestuderen. En het is geen nieuwe vraag. Het gaat al bij Plato terug dat hij zich buigt over wat muziek met ons doet. En dat het op ons inwerkt. Enzovoort. Dus filosofen hebben zich al over de laatste eeuwen heen gebogen over die vraag. Maar er is nooit een antwoord uitgekomen, of er zijn verschillende antwoorden uitgekomen, die over dezelfde lijn gaan. Er is veel sceptisch, er is soms argwaan naar de muziek. Sommigen zeggen dat het een gevaarlijk zelfs is. En ik wou mijn eigen antwoord scherp stellen. Want vaak... Is die vraag dan ook losgekoppeld van elkaar? Moraal en muziek, of kunst en moraal. Dat muziek ons niet beter zou maken, omdat je dan voorbeelden kent van mensen, bijvoorbeeld de nazi's. Hè, dat is dan een voorbeeld dat vaak...
Dat is vaak zo'n vraag. Hè? Hoe kan het dat ze in Auschwitz naar Beethoven luisterden?
Ja,
en toch zulke slechte dingen deden?
George Steiner heeft het ook heel mooi over geschreven en ook over gesproken. Hij kon zich tot tranen toe bewegen van, allee, hoe kan dat nu dat nazi's en overdag zulke gruwelijke dingen deden en 's avonds naar een concert gingen. En dan komt het besluit aan Marga om te zeggen van nee, muziek maakt ons niet tot betere mensen. En ik denk dat het een te snel antwoord is. Ik denk, het klopt en ik ken al die verhalen. Muziek is geen wondermiddel. Om te beginnen, je kan niet een beetje Bach... naar een beetje Bach luisteren, een beetje Mozart en hup, je wordt een beter mens. Zo werkt het niet. Dus het is geen wondermiddel. Het is ook niet een één-op-één ding. Dat een muziekeducatie u tot een goed mens maakt. Maar dat is niet hetzelfde dat het geen invloed heeft op uw mens zijn en zeker niet op uw moraliteit. Dus ik wou die vraag precies nog eens hernemen en erover nadenken. En ik denk dat mijn lezing van de Franse moraalfilosoof Vladimir Jankelevitsch mij uitgedaagd heeft om daar dieper over na te denken. En eigenlijk geeft hij al het antwoord door te zeggen muziek ontwapent de harten op voorwaarde dat je een hart hebt. En dat is het. Ja,
als je hart van beton is, dan zal muziek niet werken. Maar als er een hart zit, dan zal dat hart geopend kunnen worden.
Ja, ik denk dat je zo naar muziek moet kijken. Van, als het kwaad in de mens zit, ga je het met geen notenbalken of strijkstokken eruit kloppen. Dan komt het niet. Maar als je als mens aan het groeien bent, dan kan je door vele zaken opener worden naar... je medemens, naar het begrip van de wereld. En dat kan je doen door literatuur, door dialoog, door te praten. En ook muziek kan een ontzettend grote rol spelen om u als mens te doen groeien, om je empathischer te maken.
Als je het precies omdraait, het argument, kan muziek je tot een slecht mens maken, dan lijkt er ineens veel consensus in bepaalde vakken van de geschiedenis. Het verbieden van de film van Bill Haley in de jaren 50. De jazz die mensen zou ontaarden in de jaren 30 en 40 was dat een discussie. Het wijzen naar de metalmuziek bij high school shootings. Mm-hmm. Het wijzen naar de housemuziek bij vernielingen en vandalisme. Het wijzen naar de rapmuziek bij algehele ledigheid.
Maar eigenlijk de voorbeelden dat muziek ons slechter maakt, bevestigt eigenlijk de stelling dat muziek ons ook beter maakt. Want als het impact heeft op het moreel domein, dat het ons kan bewegen tot slechtere daden, dus dat het invloed heeft op onze moraliteit in slechte zin, dan kan het ook een invloed hebben op ons in een goede zin. Niks van de zaken werkt enkel op slechte zin of in goede zin. Alle grote zaken spelen nu in op die beide, in de twee richtingen. Dat is nu wat er met de mens gebeurt. Ik beweer ook niet dat muziek enkel beter maakt. Ik zeg dat het muziek ons beter kan maken. Het kan ons ook slechter maken. Het
maar
kan
hoe
ons
werkt
ook
het?
Aanzetten tot...
Hoe kan muziek onze moraal beïnvloeden?
Muziek kan ons, als je naar muziek kijkt, als naar een dialoog. Dat de muziek is niet zomaar een beetje klanken. Iemand heeft muziek gemaakt. Iemand zit daarachter. Iemand heeft het gecomponeerd of het lied geschreven. En als je er naar kijkt als van een dialoog, een uitgereikt hand, en dat je gaat focussen op het muziekstuk en gaat richten op van wat wordt er gezegd, wat wordt er gezongen, waarom wordt er eigenlijk iets gezongen, wat wordt er bedoeld met wat er gezongen wordt, dan stel je je eigenlijk al open naar iemand anders. En dat openstellen is heel belangrijk om te kunnen begrijpen wat een andere voor staat. En begrip naar de ander is een eerste stap naar toegang te vinden tot elkaar. En naar vredevol kunnen samen zijn met elkaar. Dat is al een openheid naar elkaar hebben. In dialoog treden met elkaar. Dus... er zijn verschillende aspecten. Nu, moet ik je meteen teleurstellen. Het is geen wetenschappelijke theorie. Het is niet zo van, ja, naar welk muziekstuk moet ik luisteren? Of hoe zit het precies in elkaar? En welk muziek gaat welke uitoefening hebben of invloed? Ik kan daar niet op antwoorden, want elke mens is ook nog eens anders en is op een andere manier rijp en op een andere manier staat hij in het leven. Dus een muziekstuk kan op jou een totaal andere uitwerking hebben dan op mij en ik kan daar een ander begrip van hebben en ik kan een andere appreciatie hebben en een andere ervaring ervan en ik heb dat, en we kunnen een andere kennis van hebben. Muziek, als je je ernaar richt en probeert te begrijpen wat de ander zegt, dat is al een heel belangrijke stap om te groeien naar de ander toe.
Want muziek opent het hart en iemand probeert iets te uiten, iets te zeggen. En dus is de manier van communiceren, van bruggen overslaan. Je zegt het is niet wetenschappelijk, maar vanuit andere hoeken in de wetenschap is er juist steeds meer bewijs van de invloed van muziek op het leren, op medische processen, op het genezen, op revalideren.
Ja, zeker. Wat ik bedoelde met het is geen wetenschap, het is geen exacte wetenschap. Het is niet van één op één. Het is niet dat ik meteen kan zeggen, luister naar...
Zo werkt het, moet je het doen.
Zo moet je het doen. En als we een beetje naar dit luisteren en een beetje naar dat, ja, kijk, dan gaat er meer vrede in de wereld zijn. Zo werkt het dus niet. Dat bedoel ik. Maar uiteraard zijn er... wat ik in het boek beschrijf en dat je de begrip van jezelf en van de wereld en van de ander kan je, en het belang van muziek kan je staven met wetenschappelijke theorieën. Je kan aantonen aan de hand van Alzheimer patiënten hoe ze op muziek reageren, hoe dat hun terughaalt naar herinneringen van vroeger. Dus hoe diep dat muziek geworteld in ons zit. Je kan ook tonen hoe muziek de sociale cohesie in een gemeenschap kan vergroten. Dus dat kan je allemaal. Maar dan nog is het, zelfs na die onderzoeken, het is niet zo dat je kan zeggen, je kan misschien aantonen van ja, kinderen die in een koor zingen samen, die voelen meer verbondenheid en is meer cohesie en die school gaat het beter en ze hebben betere studieresultaten, et cetera. Maar dan nog kan je niet zeggen, dus het zal voor elk kind werken. Want dan kan je weer een koor op een andere school richten en dan zullen daar kinderen zijn bij wie dat het niet zo is.
Maar toch is er een verband tussen muziek en de moraal. De moraal, want je had het net over vrijheid. En je zei vrijheid is niet alleen het wegnemen van belemmeringen. Dat is niet genoeg. Je moet ook de middelen krijgen. Je moet ook jezelf toerusten voor die vrijheid. Vrijheid is een handeling. Dan kom je heel dichtbij een moraal ook. Vrijheid is streven naar het goede. Vrijheid is mensen in staat stellen om het goede na te streven. Maar wat het goede is, dan zal elke vrijheidsstrijder van nu zeggen, ja, maar wie bepaalt dan voor mij wat het goede is?
Ja, dat is ook waarom dat de positieve vrijheid zo moeilijk is om te definiëren en waarom dat er ook veel sceptisch is naar de positieve vrijheid en waarom de negatieve vrijheid vaak verdedigd wordt. Omdat de negatieve vrijheid niet een antwoord op dat goede moet geven. Die moet gewoon belemmeringen wegnemen. En dan wordt de illusie gecreëerd dat we vrijer worden.
Ben jij een moralist, zou je dat zo zeggen?
Goh, ik hoor dat woord eigenlijk niet graag. Maar ik vind het flauw om van mensen die niet durven te spreken over moraal. Zeker van filosofen of van politici. Want wij zijn allemaal, vanaf dat je dingen waardevol vindt en waarden naar voren schuift, hecht je al belang aan bepaalde zaken. En ik denk dat eigenlijk bijna iedereen, ik ben eigenlijk nog niemand tegengekomen gesprek, in een dialoog, die echt voor niets staat. Die geen enkele waarde koestert of niks verdedigt. Dus vanaf dat je iets koestert, iets verdedigt, iets verstaat, ja, dan begeef je je op dat termijn en we hoeven ons daar niet voor te schamen. Het is niet omdat ik zeg dat er waarden zijn, dat er het goede is, dat ik ook beweer dat te weten wat dat goede altijd is. Dus ik sta wel voor positieve vrijheid en dat positieve vrijheid houdt wel een kunnen in. Maar ik ben altijd bereid om in dialoog te gaan over welk kunnen wenselijk is. En ik wil het zeker niet, ik zou het zeker niet willen opleggen aan anderen. Ik heb wel ideeën erover. Maar ik voel mij zeker niet... Ik vind het eigenlijk een achterhaald argument om de positieve vrijheid af te doen als een dictatoriaal. En dat gebeurt, hè? Maar ik vind het onterecht.
Het is iets dat op heel veel manieren concreet te maken valt. Hè? De negatieve en de positieve vrijheid. Bijvoorbeeld is het heel lang zo geweest dat mensen met een psychose niet konden worden vastgezet. Want wie zijn wij om te bepalen of een ander gek is? En hij heeft... Je mag iemand niet zomaar belemmeren. Terwijl het streven naar het goede, genezing bijvoorbeeld, dan secundair stond. Dus dat is al een tegenstelling tussen positieve en negatieve vrijheid.
Mm-hmm.
Die afkeer van positieve vrijheid en van het oproepen van belemmeringen wordt vaak geweten aan de generatie 68 in de filosofie. Dat wordt ook wel eens postmodern genoemd. Is dat iets waar jij je tegen afzet? Zie je dat zo?
Nee, ik ben geen strijd aan het voeren tegen mijn voorgangers of zo. Of toch niet bewust daarmee bezig. Ik heb gewoon het vraagstuk voor mezelf proberen te beantwoorden. En ik vind het opnemen voor negatieve vrijheid of denken dat daarmee de kous af is, ik vind dat een onvoldoende. Dit is voor mij een onbevredigend antwoord. Ik denk wij moeten beter kunnen. En ik denk dat positieve vrijheid veel meer ons emancipatorischer kan maken. En net onze ogen opent voor het lijden van de ander en de onvrijheden van de ander. En dat je juist jezelf moet, je eigen ik overstijgt. Want jij kan misschien je vrij voelen, maar anderen in dat geval niet. En de positieve vrijheid kan net dat aantonen. Of dat je naar het kunnen van anderen ook kijkt. Ik hou zeer veel van de citaat van Christian Bey. Die zei, a society is as free as its underdogs are. Dus je moet niet altijd naar jezelf kijken, maar ook naar anderen in een samenleving, om te weten hoe vrij een samenleving is.
Maar dan moet je uiteindelijk wel komen naar een soort formulering van wat het goede leven is.
Klopt.
Hoe het leven geleid moet worden.
Klopt, en ik vind dat, wij gaan die vraag uit de weg. En ik vind dat eigenlijk heel laf.
Waarom zeggen wij niet als samenleving, zo hoort het leven geleefd te worden?
Maar eigenlijk, ik vind ons daar ook zo dubbel in. Enerzijds durven we dat niet zeggen, en als iemand er probeert een antwoord op te formuleren, kloppen we op zijn hand en zeggen ze, hey, moralist, foei foei, niet doen. Waarom denk jij te weten wat het goede is? En tegelijkertijd ontstaat het toch dat wij elkaar bijsturen en denken te weten wat goed is en niet goed is. En ik denk, laten we er dan over praten. Waarom wij denken dat dingen goed zijn en wenselijk zijn en niet wenselijk zijn. Want wij vinden sowieso dat sommige dingen wenselijk zijn en minder wenselijk zijn. Dus ik vind dat eigenlijk laf om niet over het goede te durven praten. En dingen te formuleren als goed en kwaad of slecht en goed.
Je groeide zelf op in een systeem waarin het goede leven de norm der dingen was. Waarin de overheid bepaalde wat geluk was en hoe dat te bereiken moest zijn.
Maar er was ook geen dialoog. In het communisme is een dictatoriaal systeem. Er is één iemand die het denkt te weten. En er is geen tegenspraak. Je moest niet komen aankloppen en zeggen, ja, sorry, maar ik denk toch dat het goede leven...
Voor mij
leven,
werkt het anders.
Voor mij werkt het anders. Nee, dan mocht je werd je opgesloten als het voor jou anders werkt. En, dus dat is een dictatuur. Dat is voor mij een dictator die het antwoord geeft en ook geen andere antwoorden wilt horen. Maar ik denk dat in een open samenleving kan je perfect... het goede in vraag blijven stellen en toch proberen een antwoord te formuleren. Zonder dat je goede aan iemand oplegt.
Het gesprek moet gevoerd worden. En je mag je best uitspreken over wat je normen zijn, waar je voor staat en welke moraal je aanhangt. Want je hangt toch wel een moraal aan.
Sowieso.
Ook als je zegt dat het niet zo is, want dat is ook een moraal. Een voorbeeld in de actualiteit was de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, die ondanks zei, als er in moskeeën wordt gepreekt tegen de vrijheden die wij erkennen, dan moet die moskee maar dicht. En een van de analyses was dat ze daarmee zei wat de normen van de stad waren. Dat ze daarmee zei wat het goede leven volgens de stad Amsterdam is. Eigenlijk afscheid van dat postmoderne denken waarin alles gelijk is.
Alles is niet gelijk en dat is een illusie. En als je tolereert, dat is zo'n tolerantieparadox. Als je het niet-tolerante tolereert, dan is er geen tolerantie meer. Of als je en zo kan je ook een vrijheidsparadox maken. Dus grenzen aan de vrijheid stellen is noodzakelijk om de vrijheid te beschermen. Nu kan je van mening verschillen met Femke Halsema, maar... de stelling blijft gelden dat er niks mis is met te zeggen dat sommige dingen niet getolereerd hoeven te worden of dat sommige vrijheden toestaan net onvrijheid met zich gaat meebrengen. Want dat is zo. En eigenlijk door die uitspraak te doen. Nu ken ik niet de volledige context, maar hoe jij het nu schetst, vind ik dat het perfect past in de vrijheid te beschermen.
Om de vrijheid te beschermen moet je soms de vrijheid belemmeren. Vrijheid is niet alleen maar het wegnemen van elke hindernis, van elk paaltje. Vrijheid is ook actief iets doen. En dat sluit eigenlijk aan bij jouw boek. Nou zei je over jezelf een aantal dingen. Als voorbeeld B.B. King, You Can Always Do Better. Mm-hmm. Elke dag strijden tegen de ledigheid. Elke dag proberen het beste uit jezelf te halen. Tegelijk ook vechten tegen dat ontheemd zijn. Dat schrijven, dat vind ik ook interessant. Wat is dat voor jou voor moment als je aan het schrijven bent? In wat voor staat vind je je dan?
Dat is een strijd soms. Ja? Het is niet zo dat ik een muziekje opleg en dan heel hard
lekker ga zitten schrijven.
Soms met echt rode kaken vol ergernis op iets. Of dat ik het niet gezegd krijg. Of dat ik dan mijn eigen woorden lees. En ik denk, nee, dit kan beter, dit kan preciezer. Dan zie je het zwart op wit. En dan denk je, nee, dit moet anders geformuleerd worden. Want ik weet wat ik bedoel, maar ik kan... Begrijpt iemand anders die niet weet wat ik weet en al waarom ik het zo gezegd heb, gaat die nog zonder de context eruit halen wat ik begrijp? Schrijven is echt verdomd moeilijk. Het is echt een strijd. Ik schrijf ontzettend graag en tegelijkertijd is het een moeilijke bezigheid.
Het is ingewikkeld om het gedaan te krijgen. Juist ook omdat je dingen probeert te vangen die eigenlijk moeilijk te vangen zijn.
Ja,
de kracht van muziek.
Ja.
De aard van de liefde,
ja.
Het begrip vrijheid. Het zijn allemaal best moeilijk te tackelen onderwerpen.
Ja, en wat het nog moeilijker maakt, is dat het allemaal onderwerpen zijn waar iedereen, ook niet-filosofen dus, een mening over hebben, een definitie van hebben, een gedachte over hebben. Als ik ergens een lezing geef over de vrijheid, dan zijn meteen mensen, maar ja, ik weet het al, wat dat is. Ja, ik weet het al, ik heb geen lezing nodig. En dan begin jij, geef dan jouw definitie van vrijheid en dan geeft iemand anders een andere definitie van vrijheid. Dus we hebben allemaal al beelden en gedachten over vrijheid, over muziek, over al die zaken. En dan moet je... proberen ook mee de definities scherper te stellen. En het denken helderder te maken. Want dat is ook een taak van de filosoof, is de begrippen ook meer helder stellen. En mensen helpen duidelijk te maken wat ze eigenlijk aan het denken zijn. En uw eigen denken duidelijker begrijpen. Dus dat is een heel ingewikkelde opdracht eigenlijk. En ik word nu eenmaal aangetrokken tot de grote thema's die dagdagelijkse thema's lijken.
De zin van het leven, de aard van de vrijheid, de liefde, het thuis zijn, dat soort onderwerpen.
Ja.
Op de televisie, dan moet je ineens een heel ander pad bewandelen. In het programma Wanderlust, dan praat je echt met grote beroemdheden. Onder meer met Youssou N'Dour. Je bent naar Senegal gegaan om hem te interviewen, de zanger. En dat is wel mooi, omdat het dan voor allebei een uitwedstrijd is. Hij is niet gewend om met een filosoof te spreken. Jij bent niet gewend om met iemand die de taal der muziek alleen spreekt.
Ja.
Te overleggen. En toch leverde dat een prachtig gesprek op.
Dank je wel.
En dat, ja. Je kon merken dat het voor allebei spannend was.
Ja.
Zoiets. Hoe heb je dat gedaan om dat ineens je eigen te maken? Om op televisie ineens in een heel andere context iets heel anders te beoefenen?
Ik denk dat ik vooral heb geprobeerd om mezelf te blijven. En niet geprobeerd om iets te zijn. En als ik gelijk met wie in gesprek ging, of het nu met Youssou was, of met Theodore Dalrymple, of met Roger Scruton. Ik probeerde... ik zag mezelf meer als klankbord van hen en ik probeerde uit hen te halen wat in hen zit, zodat de kijker thuis, die er niet is, toch mee kan luisteren. Dus niet enkel de vragen te stellen die ik interessant vond, maar die ik denk dat de meesten interessant zullen vinden. En hen de kans te geven om de dingen te zeggen die ze misschien normaal gezien niet de kans toekrijgen om te zeggen. Echt de tijd te nemen om te luisteren. Ook niet meteen constant een nieuwe vraag te stellen. Want vaak in een interview heb je maar een uurtje moet het allemaal heel snel gaan. Maar bij Wanderlust had ik de luxe dat ik met die mensen een dag, twee, soms drie kon samen doorbrengen. Dus ik kon echt lange stiltes laten. Ik kon zelf wachten tot ze zelf met een thema aankwamen. Waardoor ik van begin dat ik van het moment dat ik aanklopte of aanbelde aan hun voordeur, zag ik in de eerste plaats als mijn rol, mijn taak, ik moet die mensen op hun gemak stellen. Zodat die weten, ik kom niet de venijnige journalist halen, uithangen die een vraag stelt. En ik ben niet uit om de quote of weet ik veel wat. Maar ik wil gewoon daar zitten als mens. Ik ben geen bedreiging. Ik geef je gewoon de kans om dingen te vertellen. Om jou dingen te laten vertellen die jij wilt vertellen. En ik ga hier luisteren. En ik ga hier geduldig luisteren.
En toen heeft Joef Zoendoer voor jou alleen gezongen.
Ja, fantastisch. Ik kan het nog altijd niet geloven.
Dat lijkt me zo bijzonder. Die man heeft zo'n stem.
Ja.
En dan zit hij gewoon in dezelfde ruimte voor jou alleen je recht aankijkend te zingen.
Ja, dan daar heb ik toch in mijn bil moeten knijpen of in mijn kaak. Ik dacht van, gebeurt dit echt? Ja, heel bijzonder moment.
De kracht van de muziek van nabij. Het boek heet Thuis in Muziek, een oefening in menselijkheid. Alicia Gesinska, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes met het schrijven en met alle andere dingen die je doet.
Dank je wel.
Dank je wel.